Ja,
We gaan het hebben over een première vanavond in Muka Media. Dus van een film, dat is We Feed the World. En we hebben in de studio Vincent Stroep en Karel Malfried. Dus Vincent van Muka Media en Karel Malfried van Broederlijk Delen. Welkom.
Dank u wel.
Eerst en vooral, vertel eens iets over Muka Media.
Ja, Muka Media is eigenlijk de film- en nieuwe mediatek van het Museum voor Hedendaagse Kunst in Antwerpen, Muka. Het haast wel in het gebouw, wel fysiek zitten we eigenlijk in het gebouw van het Fotomuseum. Het is misschien een beetje verwarrend, maar toch even duidelijk stellen. En daar hebben we eigenlijk een dagelijkse programmatie. Een deel daarvan is een nauwe samenwerking met Filmarchief Brussel, dus klassiekers, maar er is ook nieuwe film in plaats voor video art, documentaire, zaken, heel breed. En dus vanavond is er een avant-première, een alleen Antwerpse avant-première van We Feed the World, en dat is eigenlijk toevallig de derde film al vanuit Oostenrijk over de voedselindustrie, of toch geëngageerde documentaires rond voeding. Gaat eigenlijk recentelijk ook in België Our Daily Bread, die eigenlijk hetzelfde thema behandelde, maar op een iets abstractere manier. Je had daarvoor ook Darwin's Nightmare, die eigenlijk de situatie rond het Victoria Meer schetst en hoe de discrepantie tussen eigenlijk de grote natuurlijke bronnen en de armoede rond dat meer en nu dus We Feed the World. En dat is meer de maker.
Iets dichter bij de micro.
Ah, oké, sorry.
De niet dicht, maar ook niet.
Erwin Wagenhofer is eigenlijk over heel de wereld gaan zien hoe bepaalde voedingswaren geïndustrialiseerd, geproduceerd worden eigenlijk. En hoe welk effect dat op de milieu en mens heeft. Ja. En misschien
ja, maak u zijn maar gerust af.
Dus in van de avond zal er ook na de film gedebatteerd worden over die thematiek.
Ja, en dat debat wordt dan geleid door Alma de Walse, die we nu aan de lijn zouden moeten hebben. Hallo?
Ja,
u bent van MoMA gezien, hè?
Ja, dat klopt, ja.
En het debat gaat over de toekomst van de landbouw, hè?
Dat klopt.
Met Bart Bode van Broederlijk Delen. En we hebben hier dus een collega van Broederlijk Delen zitten, want Bart was vroeger nog niet beschikbaar. Iemand van de Boerenbond en Isabel Vertriest van Oxfam.
Ja, dat klopt.
Wat is de opzet of waarom sluit het aan bij de film?
Dus het opzet van de film, het opzet van het debat is een aantal elementen uit de film terug opnemen om een beetje dieper in te gaan op wat is er precies aan de hand met de manier waarop de landbouw en eigenlijk veel meer de voedselproductie vandaag georganiseerd is. Hè. De film toont een aantal ontwrichtingen en de bedoeling van het debat is eigenlijk om dieper in te zoomen van waar loopt het fout en hoe is dat kunnen gebeuren en hoe kunnen we het dan ons op een andere manier voorstellen vandaag in een wereld waar we met 6 miljard mensen wonen. Ja. En dus het gaat over een wereldwijd systeem en eenvoudige oplossingen liggen er niet voor de hand, denk ik. Maar de bedoeling van het debat is wel om een aantal sleutelelementen op te lichten.
Ja, en misschien dan Karel Malfried van Broederlijk Delen vragen. Wat zijn die sleutelelementen? Want jullie zijn dus ook met die problematiek bezig. Wat doen jullie daarom?
Ja, er zijn natuurlijk een aantal verschillende factoren of een aantal verschillende sectoren ook waarin die sleutelelementen moeten gevonden worden. In de eerste plaats moet je je afvragen wie zullen diegenen zijn die in de toekomst ons voedsel produceren. Voor ons zijn dat de boeren en niet een aantal grote industriële complexen. Dat is zeker in het zuiden zo, waar op dit moment meer dan 80% denk ik van de bevolking leeft van de landbouw. Het feit dat zij nu massaal worden uitgestoten, dat zij massaal het platteland verlaten en in de richting van de grote steden en zelfs van West-Europa trekken, illustreert dat de greep op hun leven op dit moment enorm fataal is. Dus de eerste vraag, wie zullen diegenen zijn die ons voedsel produceren? Dan heb je voor ons het antwoord, dat moeten de boeren zijn. Zowel hier als in het zuiden. De tweede vraag, hoe moet ons voedsel geproduceerd worden? Dan moet dat gaan over duurzame landbouw. En duurzame landbouw heeft natuurlijk dan weer te maken met een hele reeks elementen. Wat is duurzame landbouw? En dan hebben we het zowel over ecologie als over sociale duurzaamheid, als over culturele duurzaamheid, want uiteindelijk gaat ons voedsel ook grotendeels samen met culturele patronen. Het gaat ook over economische duurzaamheid. En daar situeert zich vandaag een bijzonder groot probleem, omdat als gevolg van de vrijhandel die de voorbije jaren overal in onze wereld opgedrongen is, de landen in het zuiden en ook meer en meer in het noorden gedwongen zijn geweest om hun grenzen te openen voor wat we noemen onverkoopbare voedseloverschotten. Er wordt in onze wereld niet veel overschot aan voedsel geproduceerd, maar wat er geproduceerd wordt aan overschot is onverkoopbaar. En als ze onverkoopbaar zijn, zijn de prijzen dus bijzonder laag. En als je je grenzen moet openen voor die goedkope voedseloverschotten, dan zijn het die lage wereldmarktprijzen van dat kleine voedseloverschot die bepalen wat een boer voor zijn producten krijgt. Ja. En dat maakt de zaak kapot.
Nu, ik hoor daar meteen ergens in de presentatie de partner, de Boerenbond. Dat is toch wel een fellow traveler. Dat is toch wel een lobby in België, in Vlaanderen, die voor exportsubsidies zijn en dergelijke.
De Boerenbond is vandaag niet voor exportsubsidies. Dat is misschien een correctie op een hardnekkig misverstand dat denk ik geboren werd in de jaren 70, 80, toen ze er wel voor waren. Laat ons maar zeggen dat de Boerenbond, net zoals zoveel andere sectoren in onze samenleving, een bocht hebben gemaakt in de richting van meer duurzame ontwikkeling.
Toch.
Een bocht die trouwens nog altijd bezig is. Maar vandaag zijn zij geen voorstanders van exportsubsidies. Zeker niet van exportsubsidies die mensen in het zuiden of in andere landen zouden eerlijke concurrentie aandoen. En exportsubsidies doen nu eenmaal altijd een oneerlijke concurrentie aan. Hè, aan mensen in het zuiden en in andere landen. Exportsubsidies zijn hier trouwens in Europa gegroeid als een gevolg van voedseloverschotten die hier geproduceerd zijn. Op een aantal producten. Hè, een klein aantal producten kreeg van Europa, daarvoor kregen de boeren een gegarandeerde prijs. Die gegarandeerde prijs, dat was een manier om hier de voedselproductie omhoog te krijgen. Laat ons ook niet vergeten dat die gegarandeerde prijs die hier in Europa aan boeren werd gegeven voor graan, voor melk, voor suiker en voor rundvlees, dat waren de producten, dus niet groenten. In tegenstelling tot wat in Feed the World gezegd wordt, moet ik er ook even bij zeggen, want daar gaat de film uit de bocht. Hij gaat niet uit de bocht over het geheel van de film, maar daar wel. Want er gaat het op een bepaald moment over gesubsidieerde groenten, die bestaan dus in Europa niet. Maar ook varkensvlees is nooit gesubsidieerd geweest. Bij gevolg had men hier de intentie om de voedselproductie omhoog te drijven, met als doel om hier in Europa de honger uit te bannen. Dat systeem was zo succesvol dat het op een bepaald moment overschotten heeft teweeggebracht. En toen moest men nadenken over manieren om die overschotten weer weg te werken. Aanvankelijk was dat om ze onder de kostprijs af te zetten op de wereldmarkt, dus met exportsubsidies, altijd een slechte zaak. Nadien heeft men een tweede en een veel betere manier gevonden in Europa, namelijk werken met productiequota. Dus men zal op dat moment beslissen om de productie te gaan limiteren. De melkquota zijn daar een goed voorbeeld van, ook suikerquota en zo verder. De boeren wisten perfect hoeveel melk ze nog, of hoeveel suiker ze nog mochten produceren. En dan krijg je wat we noemen een aanbodbeheersing. Dus het beheersen van het aanbod zodanig dat je geen onverkoopbare overschotten krijgt. En binnen dat systeem van aanbodbeheersing moeten we vandaag veel meer de manier zoeken om wereldwijd die onverkoopbare overschotten tegen te gaan. En de Wereldhandelsorganisatie, die opgericht is om de wereldhandel te regelen, is tot ons grote spijt een wereldvrijhandelsorganisatie. En in plaats van een wereldhandelsorganisatie, in plaats van te commanderen dat iedereen veel meer vrijhandel zou moeten toepassen in de wereld, zouden zij veel beter bijvoorbeeld een instrument voor aanbodbeheersing wereldwijd tot stand brengen.
Alma de Malsen, hebben we nog aan de lijn? Heb je nog iets aan toe te voegen?
Nee, maar ik denk dat we hier het debat niet moeten gaan voeren. We gaan vanavond het debat voeren. Ja. Maar ik denk dat het ook zo al moeilijk is. Dat het zo ook al. Het is een ingewikkeld dossier. En ik denk dat wat we vanavond zeker ook nog willen belichten is wat is dan de rol van de consument. Want een belangrijk gegeven uit de film is dat op een bepaald moment ook gezegd wordt van het is de consument die zo lage prijzen weer voor het voedsel en die ons dwingt om op die manier te gaan consumeren, te gaan produceren. Ik denk dat, dat we terug moeten nagaan van wat kan de consument. Ik denk dat de consument wel bereid is om voor duurzaam voedsel en duurzaam voedselproductie te gaan betalen. En dat dus de transnationale bedrijven ook het niet moeten afwikkelen op de consument. Ik denk dat we zeker in Vlaanderen, hè, dat we echt te maken hebben met een vrij bewust publiek dat toch ook wel bereid is om een eerlijke prijs te betalen voor zijn voedsel en dat we in dat opzicht verder kunnen gaan dan waar we vandaag staan.
Ja, ik herinner mij een of andere documentaire, ik denk een panorama heb je dat gezien, ja. Over kippen.
Ja,
dus de Aziatische kippenindustrie, ja. Dat is echt een heel grote agro-industriële constructie,
ja.
Die dan in Afrika dat komt dumpen. En ja, hoe kunnen jullie daar tegen opboksen? Hoe moet dat dan?
Ja, ik denk dat dat te maken heeft met wat Karel zo net aanraakt, hè, hoe dat voedsel een speelbal ook geworden is in de handen van de vrije markt. En ik denk dat voedsel in handen van vrije marktlogica, dat dat een foute logica is, omdat er zoveel verschillende elementen in meespelen, zoals Karel heeft opgenoemd, dus die verschillende sectoren van duurzaamheid, sociaal, ecologisch. Dus je kan voedsel niet gaan behandelen als computers of als om het even welk andere commodity. En dus ik denk dat er, ja, die economie is vandaag op wereldvlak georganiseerd. Dus ik denk dat de gesprekken in de ontwikkelingsronde die zijn stilgevallen. En dat heeft ook te maken met het feit dat men zowel in Noord als in Zuid aanvoelt, zo is het niet goed. Hè. We moeten voor voedsel een ander statuut vinden. En ja, ik denk dat dus als we zeggen van Thailand naar Afrika, daar loopt het ook fout. Hè. Dus het gaat niet alleen om Noord-Zuid, maar het gaat ook om Zuid-Zuid verhoudingen die scheef liggen. Dus ik denk dat het daar te maken heeft dat voedsel op een andere manier moet behandeld worden dan andere consumptieproducten.
Terug even naar Karel Malfried, met die gesubsidieerde ajuinen, die 11-11-campagne. Ik zou denken dat is binnenkort verleden tijd, want met al die biobrandstoffen zal er enorme extra vraag zijn naar landbouwareaal voor producten, voor agroproducten. Dus geen exportsubsidies, dat is allemaal verleden tijd. Mm-hmm. Is het zo simpel niet?
Nee, het is niet zo simpel. Ten eerste, die ajuinen zijn niet gesubsidieerd. Hè?
Aha. Dus dat was misleiding eigenlijk.
Ja, nee. Het grote probleem van goedkoop voedsel dat ingevoerd wordt op markten van het zuiden en andere landen heeft te maken met het feit dat zij onverkoopbare overschotten zijn. Of dat ze in goedkope omstandigheden kunnen geproduceerd worden. Die ajuinen zijn geen gesubsidieerde ajuinen.
Maar krijgen de landbouwers geen geld om land te laten braakliggen?
Daar zijn subsidies geweest om land te laten braakliggen. Dat had vooral te maken met graan. Hè. En graan behoorde wel tot die producten waarvoor een prijs was afgesproken. En ook voor rumsvlees, ook voor rumsvlees zijn er premies geweest die boeren moesten aanmoedigen om de rundveestapel te verkleinen. Ook om het overaanbod aan rumsvlees naar beneden te krijgen. Maar om een goed begrip, de affiche van 11-11 met die ajuinen ging niet over een praktijk van dumping, maar over een praktijk van goedkoop voedsel, hier goedkoop geproduceerd en op grote schaal en zo verder, en dus goedkoop, zo goedkoop dat je het ook nog eens kunt transporteren naar West-Afrika en daar kunt aanbieden op de markt voor een prijs die lager is dan wat de West-Afrikaanse boer zelf moet vragen, gezien zijn eigen onkosten.
Ja. Daar zal de biofuelsboom niet veel aan veranderen, of wel?
Dat kan alleen maar als die landen het recht hebben om hun grenzen tijdelijk te sluiten, bijvoorbeeld in de periode dat ze zelf in een oogstperiode zijn, dan moeten zij die grenzen kunnen sluiten voor ajuin, bijvoorbeeld, die van het buitenland komt, omdat op dat moment hun eigen ajuin op de markt moet kunnen aangeboden worden. Boeren hebben het recht, volgens ons, om hun eigen bevolking te voeden. Ja. En moeten daarbij dus geen oneerlijke concurrentie krijgen van elders. Boeren zijn wel altijd concurrenten van elkaar, lokaal. Het is perfect logisch dat er concurrentie is tussen boeren, omdat een goed product op die manier verzekerd is, of beter verzekerd is dan als je in een soort kolchose of sofgoze zo. Dus dat systeem willen we niet. Boeren zijn individueel concurrenten van elkaar. Maar concurrentie van een buitenland, van mensen die in heel andere omstandigheden kunnen produceren, dat is niet acceptabel.
Uw
vraag naar biobrandstoffen, dat is inderdaad denk ik een toekomstige mogelijkheid, dat daar een groter areaal van ons landbouw gebied voor gebruikt wordt. Nochtans zal ook voedsellandbouw bij ons altijd een belangrijk element moeten blijven, want we vinden dat ieder land toch een zeker percentage van zijn eigen voedsel zelf moet kunnen winnen. Hè. Iets anders met die biobrandstoffen is dat er op dit moment bijvoorbeeld ook alweer in het oerwoud bomen gekapt worden met de bedoeling om ons in West-Europa van biobrandstoffen te voorzien. Ja. Dus dat is eigenlijk weer een pervers effect van wat er bezig is met heel dat biobrandstof.
Of regenwoud vervangen wordt door palmolieplantages.
Bijvoorbeeld, ja. Dus dat is een zeer pervers effect. En dat gaat net zo goed als met die andere producten over hoe organiseert zich de wereldmarkt.
We moeten jammer genoeg hier gaan afronden. We hebben nog één mededeling te doen.
En ja, ik wou even nog...
Waar en wanneer en enzovoorts en met website en...
Het is vanavond om 6:30 begint het al. Wordt de film ingeluid. Ik denk dat het om tegen 7:00 zal starten. En dan is er aanstaat het Emo-debat. En het is dus op de Walse Kaai 47 in het Mucamedia's gebouw van het Fotomuseum. Ja, dus ik ga voor meer informatie kunt ook terecht op www.muca.be/film.
Maar Alma de Walse, morgen ook in Brussel, hè?
Ja, morgenavond in ik ga het ook in Brussel in avant-première.
Goed, dit was de redactietijd. Bedankt Dennis Tiefus, die nu gaat beginnen. Bedankt alle mensen die...
Alma de Walse, Vincent Stroep en Karel Alfit.
Bedankt.
Okay, ja, dank u. Dag.